Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar op deze eerste dag de week te ontmoeten. En met elkaar de gelegenheid hebben om de Heer te eren, te loven, te prijzen. En om samen ook zijn woord te openen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, uit de Torah. En dat is uit Leviticus 14. Leviticus 14. En we lezen daarvan vanaf vers 1 tot en met vers 20. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. De Heer sprak tot Mozes, dit is de wet voor de Melaats op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat zie de ziekte van de Melaatsheid bij de Melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hyssop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aarden pot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en de hyssop. Hij moet dan alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wie gereinigd wordt moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen, maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag zal het zo zijn dat hij al zijn haar afscheert, zijn hoofd, zijn baard en de wenkbrauwen van zijn ogen. Ja, al zijn haar moet hij afscheren, zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan is hij rein. Op de 8e dag moet hij 2 lammeren zonder enig gebrek nemen en een ooilam zonder enig gebrek van 1 jaar oud. En ook 3/10 eva bloem als graanoffer met olie gemengd en een log olie. De priester die de reiniging voltrekt, moet de man die gereinigd wordt, met die dingen plaatsen voor het aangezicht van de Heer bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dan moet de priester het ene lam nemen en het als schuldoffer aanbieden met een log olie. Hij moet die als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heer bewegen. Daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, op de heilige plaats. Want het schuldoffer, evenals het zondoffer, is voor de priester, het is allerheiligst. De priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en de priester moet dat strijken op de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. De priester moet ook een deel van de logolie nemen en het in de linkerhand van de priester gieten. Dan moet de priester zijn rechtervinger dopen in een deel van de olie die in zijn linkerhand is en een deel van die olie met zijn vinger 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heer. En van het overige van de olie die op zijn hand is, moet de priester op de rechteroorlel strijken van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, bovenop het bloed van het schuldoffer. Wat dan nog overgebleven is van de olie die in de hand van de priester is, moet hij op het hoofd strijken van hem die gereinigd wordt. Zo doet de priester voor hem verzoening voor het aangezicht van de Heer. Daarna moet de priester het zondoffer bereiden en verzoening doen voor hem die van de onreinheid gereinigd wordt. Daarna moet hij het brandoffer slachten. De priester moet het brandoffer en het graanoffer op het altaar offeren. De priester zal verzoening voor hem doen. Dan is hij rein. Wel een heel ingewikkeld ceremonieel, wat de Heer voorgeschreven heeft in de wet. Melaatsheid, in de Bijbel lees je er natuurlijk zo nu en dan over. Ja, in Leviticus, ook in de voorgaande hoofdstukken van Leviticus, daar wordt voor de priester heel uitgebreid beschreven hoe hij melaatsheid, hoe hij bepaalde dingen aan het lichaam, of zelfs in een huis, of aan een voorwerp, moet identificeren. Is het melaatsheid of is het geen melaatsheid? En vandaag kennen we natuurlijk lepra. En soms wordt dat wel gezegd, ja, wat toen melaatsheid was, is vandaag lepra. Maar dat geloof ik niet, want melaatsheid in de Bijbel, dat kon dus ook in een huis zitten, in een muur of in een voorwerp. Een bepaalde uitslag. 1 ding is wel duidelijk, als het over een mens gaat die melaats is, dan kan hij niet genezen worden door een dokter of door bepaalde medicijnen, maar alleen de Heer kan hem genezen. In het Oude Testament lezen we eigenlijk maar over 1 persoon die ooit van melaatsheid genezen is. En dat was Naaman, de Syrische generaal die dan bij Elisa komt. Ik vind dat zo'n geweldige, mooie geschiedenis. Want als je dan leest Die man waar ze mee laatst, nou, die zal ongetwijfeld al aardig wat dokters in Damascus zijn afgelopen. Maar hij was niet te genezen. En dan is daar een Joods meisje, wat als gevangene meegenomen is ooit door de Syriërs. En dat is dan in dienst bij de vrouw van de Aman. En dat meisje zegt, ach, was mijn heer maar in Israël bij de profeet Elisa. Die zou hem wel van zijn melaatsheid genezen. Er was nog nooit iemand van melaatsheid genezen. En dat meisje dat zegt, was die maar daar en dan zou die van zijn melaatsheid worden genezen. Nou, dan komt Naaman, we kennen misschien allemaal wel die geweldige, indrukwekkende geschiedenis. En dan wordt hij ook genezen. Het is de enige keer in het Oude Testament dat we lezen van iemand die genezen wordt. We lezen wel over diverse mensen die melaats worden. Mozes natuurlijk met dat teken wat hij moest doen. Hè, zijn hand in zijn boezem steken, melaats, terugsteken, genezen. Dat was een teken. Maar Mirjam, de zus van Mozes, die ja, eigenlijk in opstand komt tegen Mozes samen met Aaron. Ze vinden dat Mozes eigenlijk toch wel een beetje heel veel verantwoording heeft. En dat zij toch ook wel verantwoording zouden mogen hebben. Dan wordt Mirjam geslagen met melaatsheid. En dan moet ze 7 dagen buiten het kamp blijven. En dan mag ze weer in het kamp komen. Waarschijnlijk is ze dan dus inderdaad genezen. Maar dat getal 7 hebben we hier ook al gelezen. Op de 7e dag is die rein. Daarnaast lezen we over die Gehazi, die knecht van Elisa. De profeet, als Naaman weggaat en Elisa helemaal niks van die Naaman wil aannemen. Want ja, het evangelie en ook de genezing is gratis. Dat kan je niet kopen met je geld. En dan is het Gehazi die dan achter Naaman aangaat en dan toch wat goederen en geld lospeutert. En dan wordt hij geslagen met melaatsheid. En we zien eigenlijk ook bij koning Uzzia, een hele godvrezende koning die geweldig door de Heer gezegend wordt. En dan als hij op het toppunt van zijn macht en zijn roem is en van de zegen, dan vindt hij dat hij eigenlijk ook wel het recht heeft om de tempel in te gaan en een reukoffer te brengen. En dan komt hij daar, gaat hij de tempel binnen met zijn reukofferschaal. En de priesters die houden hem tegen. En als hij daar tegenhouden wordt, dan wordt hij wit heet. En hij wordt ook inderdaad wit, want het melaatsheid slaat op zijn voorhoofd. En vanaf dat moment, hij wordt uit de tempel gedreven, zo snel mogelijk de tempel uit. En dan moet hij naar een afgezonderd huis wonen. Hij mag nooit meer in de tempel komen. En hoe zie jij dat melaatsheid een beeld is van de zonde? En mensen die door bepaalde situaties met melaatsheid worden geslagen, was iedere keer, was dat zonde. En zonde, ja, kan ook alleen maar genezen worden door de Heere God. En je kan dat niet door een medicijn of wat dan ook, door allerlei rituelen. Mensen denken van, nou ja, door allerlei dingen te ondergaan. Nee, alleen God kan melaatsheid, geestelijke melaatsheid, oftewel de zonde, genezen. Maar dan in het Nieuwe Testament, daar lees je inderdaad over melaatsen die gereinigd worden door de Heer Jezus. En die melaatsen, als dan die dan gereinigd worden door de Heer Jezus, nou dat lees je op een aantal, Matthäus 8, Marcus 1, Lucas 5 en Lucas 17. Dan zegt de Heer tegen die melaatsen, ga heen en vertoon u aan de priester en breng het offer dat Mozes in de wet heeft voorgeschreven. En dan moest dat hele ritueel wat we vanmorgen hebben gelezen, moest dan plaatsvinden. Dat duurde 8 dagen voordat die genezen melaatsen ceremonieel gereinigd was. En eigenlijk is het dus zo dat wat de Heer hier in Leviticus 14, 1500 jaar voor de komst van de Messias heeft op laten tekenen, dat dat in de dagen van de Heer Jezus eigenlijk pas in de praktijk werd uitgevoerd. En dat eigenlijk wat we met elkaar hebben gelezen, dat ga ik u proberen te laten zien, dat het allemaal spreekt van de Heer Jezus. Dat de Torah en de Tenach wijzen naar de Messias. Dat was ook het doel van de wet. Het doel van de wet is de Messias, is Christus. Om mensen te laten zien, er komt iemand die inderdaad de vervulling is van de profeten en van de wet. En dat is geweldig als Joodse mensen, als je dat mag laten zien aan Joodse mensen. We hebben met elkaar gelezen, als er dan iemand inderdaad van zijn melaatsheid gereinigd zou zijn, genezen zou zijn, dan moet hij bij de priester worden gebracht. Het gaat echt helemaal natuurlijk over de situatie in de woestijn. Want we lezen over buiten het kamp. We lezen over de tabernakel. De Heer heeft zijn volk uit Israël, uit Egypte geleid. Met Pesach denken ze daaraan terug. En de komende week, deze week, komende week, is het Pesach Sheni, oftewel het tweede Pesach. Als je dat eerste Pesach niet kon houden door bepaalde onreinheid, of dat je ver weg was, dan mocht je het in de tweede maand nog een keer vieren. Nou, dat is voor de Joden weer ook mogelijk. Degenen die met Pesach niet in Israël waren, die kunnen dan alsnog dat Pesach vieren. Maar de Heere bracht ze uit de slavernij in de woestijn. En het was het diepste verlangen dat God in het midden van zijn volk wilde wonen. En daarom wordt die tabernakel gebouwd. En die hele tabernakel spreekt van de Messias. God wil in het midden van zijn volk wonen. Zoals hij later dan, 1500 jaar daarna, inderdaad is komen wonen in het midden van Israël. Emmanuel, God met ons. En de Heere wil in dat midden van zijn volk wonen, maar dat kan alleen maar op grond van offers. Op grond van bloed. Want God kan alleen maar benaderd worden door zondaren als daar bloed gevloeid heeft. Als daar offers zijn gebracht. En daarom worden ook al die offers beschreven in de Torah om uiteindelijk het mogelijk te maken dat God in het midden van zijn volk woonde. Een heilig God, de eeuwige, de almachtige, woont daar in de tabernakel, is daar tegenwoordig. Natuurlijk, hij woont in de hemel, maar hij is daar tegenwoordig in de tabernakel op het verzoendekje tussen de cherubim. En dan maakt God zich als het ware zo ontzettend klein, die geweldige God, die maakt zich zo klein dat hij als het ware past op het verzoendeksel tussen de cherubim. Zo klein heeft God zich uiteindelijk gemaakt in de persoon van de Heer Jezus, de Messias. Buiten het kamp moet die melaatse, die genezen is, worden gebracht bij de priester. En de priester gaat dan naar hem toe en die kijkt inderdaad of die melaatse genezen is. En als dat ook inderdaad zo is, dan geeft de priester opdracht dat men voor hem die gereinigd wordt twee levende, reine vogels neemt. Reine vogels. Ook in Leviticus lees je over de reine en de onreine dieren. En dan worden de onreine vogels genoemd. De arend en de buizerd en de uil en nog een aantal andere dieren waren allemaal vogels waren allemaal onrein. Reine vogels worden er niet genoemd. Reine vogels waren in feite duiven. Maar ook andere vogels die eigenlijk, ja, misschien mussen, maar ook rein. Maar in ieder geval, het is heel opmerkelijk, er wordt niet gesproken over, moeten twee levende duiven nemen. Maar twee levende reine vogels. Reine vogels, dat is belangrijk. Reine vogels. En daarnaast cederhout, karmozijn en hyssop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. De priester geeft de opdracht tot het doden van die ene vogel. Hij doodt zelf die vogel niet. Er staat, hij moet opdracht geven dat men de vogel slacht. Dit hele ritueel spreekt van het lijden van de Heer Jezus. Want lees maar in Johannes 19. Johannes 19 kan je naast dit gedeelte leggen. En je komt allerlei dingen in Johannes 19 tegen die hier in dit gedeelte staan. En lees maar in Johannes 19 voor uzelf na, deze dag, vanmiddag hopelijk in het zonnetje, dat u dan kunt zien dat er heel iedere keer genoemd wordt, en de overpriesters. En toen Pilatus zei, nou, ik zal hem vrijlaten, want ik vind geen schuld in hem. Toen riepen de overpriesters, kruisig hem, kruisig hem. Ze gaven in feite opdracht om de Messias aan het kruis te slaan. Ze deden het niet zelf, maar anderen deden dat, de Romeinen deden dat. Dus hier vinden we al de eerste keer, die eerste vogel is een beeld van de Heer Jezus in zijn dood, in zijn lijden, dat uiteindelijk resulteert in zijn dood. Die reine vogel die moet geslacht worden boven een aarden pot met bronwater. Levende wateren staat er eigenlijk letterlijk. Water in het Hebreeuws is altijd in het meervoud. Mayim. En waarom is dat nou in het meervoud? Ja, je zou zeggen, nou ja, er zitten een heleboel druppeltjes in dat water. Dus daarom is het een meervoud. Ik geloof dat water in de Bijbel een meervoud is, omdat er natuurlijk een geweldige geestelijke betekenis in zit. Water is een beeld van het woord van God. Paulus zegt in Efeze 5 dat de gemeente gereinigd wordt door het badwater met het woord. En water is een beeld van de Heilige Geest. Op de grote dag van het feest zegt de Heer Jezus, wie tot mij komt, levende wateren zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij van de Heilige Geest, van de Geest die nog niet er was, maar die komen zou. Dus daarom water we met meervoud. Het zijn de Heilige Geest en het Woord van God die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het Woord is door de Heilige Geest geïnspireerd bij de Bijbelschrijvers. En wij hebben de Heilige Geest nodig om dat Woord te verstaan. Als je dat uit elkaar gaat halen, ja, dan loopt het helemaal spaak. He, er zijn ook vandaag helaas een heleboel kerken waar men zegt, nou, dat die Bijbel, ja, dat is gewoon maar een mooi boek met alle historische verhalen waar we nog wat van kunnen leren, maar ja, dat heeft verder eigenlijk niet zoveel zin en waarde. Er zijn ook heel veel kerken helaas waar gezegd wordt, nee, dat je met God verzoend zou moeten worden door bloed, dat is barbaars, dat kan natuurlijk niet. Aan de andere kant zie je dat er kerken zijn waar de Heilige Geest zo ontzettend centraal staat. Terwijl dat nooit de bedoeling is van de Heilige Geest. De Heilige Geest is met alle eerbied gesproken een achtergrondfiguur. Hij schuift Christus naar voren. Daar gaat het om. Maar in ieder geval, boven een aarden pot met bronwater, dat spreekt dus in feite van het woord. En dat bloed dat loopt in dat bronwater van die vogel. En daar heb je dus water en bloed. En in Johannes 19 kunnen we lezen, helemaal aan het eind, als de Heer Jezus overleden is, of als hij zijn leven heeft afgelegd, beter gezegd. He, dan komen er de soldaten en die willen de benen breken van die eerste. En die breken de benen van de eerste en de anderen die met de Heer Jezus gekruisigd zijn. Maar de benen van de Heer Jezus breken ze niet, want ze zien dat hij al dood is. En dan steekt er een soldaat met een speer in de zij, dwars door de longen naar het hart. En dan komt er bloed en water uit. Precies hetzelfde als wat je hier leest. En als je aan de andere kant ziet, ja kijk dan, dit is in feite dus dat water, hè, dat levende water, dat hebben we hier voor ons, de Bijbel. En waar vinden we de boodschap van het bloed? In de Bijbel. Van Genesis 3, als daar de eerste dieren geslacht worden na de zondeval van Adam, tot en met het laatste wat in de Bijbel staat in Openbaring. Het is het bloed, de boodschap van het bloed. Het verzoenend bloed. Het bloed waardoor er vergeving is. Boven een aarden pot met bronwater. Het is opmerkelijk dat je ook een paar dingen terugvindt hier uit dat Leviticus 14. In die hele bekende lijdenspsalm, Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan zegt eigenlijk de Messias daar, het is David die psalm 1000 jaar voor de komst van zijn zoon met een hoofdletter heeft geprofeteerd. En dan zegt hij in vers 15, als water, dus eigenlijk letterlijk, als wateren ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En dan heb je dat aarde. Een potscherf. Een aarde valt, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Nou, hier zien we dus dat eigenlijk dat ritueel ook daarin dus wijst naar de Heer Jezus. En dan moet die levende vogel, die moet dan genomen worden samen met het zederhout, het karmozijn en de hyssop. Wat een bijzondere dingen worden daaraan toegevoegd. Zederhout, karmozijn en hyssop. In nummer 19, daar lezen we over het ritueel met de rode jonge koe, de rode vaars. Kom je precies dezelfde voorwerpen ook tegen, hetzelfde ritueel. Allebei die rituelen wijzen heel bijzonder naar de Messias. Want eigenlijk, als je dan in Johannes 19 gaat lezen, heb ik u al genoemd, dan begint Johannes 19 met de bespotting van de Heer Jezus door de soldaten, nadat hij gegezeld is, moet je indenken, hoe vreselijk geeseling was. Want je denkt, ah, hij werd gegeeseld, maar de kruising was nog erger. Ja, natuurlijk was het erger, maar die geeseling was al vreselijk. Maar goed, dan wordt hij bekleed met een scharlaken of een karmozijnen mantel. En karmozijn, dat spreekt dus van onder andere de koning. Maar het spreekt ook van de zonde. Jesaja hoofdstuk 1 vers 18, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol, ze zullen worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Daar heb je dus scharlaken en karmozijn. Hier in onze vertaling wordt over karmozijn gesproken. Het is blijkbaar heel moeilijk om daar consequent in te zijn. Want de ene keer vertaalt men karmozijn, de andere keer scharlaken. Het zijn twee verschillende Hebreeuwse woorden. Hier, het woordje wat hier staat, dat is een woordje wat eigenlijk worm betekent. kom je voor de allereerste keer tegen in de Bijbel met het manna. Als ze te veel manna hebben genomen, dat niet mocht. De andere dag, toen kropen er wormen in. En waarom is dat nou eigenlijk worm? Omdat de kleur, karmozijn of scharlaken, van dode wormen gemaakt werd. Die werden gemalen. En dan had je dus die rode kleur, die diepe rode kleur, dat karmozijn of scharlaken is. In Psalm 22, daar zegt de Messias, in vers 7, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij, ze trekken de lip op, ze schudden het hoofd. En hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden als hij hem genegen is. Ik ben een worm. Dat is precies hetzelfde woord in het Hebreeuws als karmozijn daar in Leviticus 14. En dat andere woord, scharlaken, in Jesaja 1, al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Scharlaken en karmozijn, twee verschillende Hebreeuwse woorden. En het bijzondere is dat je ze hier en in nummer 19 lees je ze alle twee bij elkaar. Dat is dat eigenlijk scharlaken karmozijn of karmozijn scharlaken. Allebei die Hebreeuwse woorden staan naast elkaar. Met andere woorden, het is zo intens rood. Was het nou blauw purper of is het nou rood purper? Was het nou roodachtig blauw of blauwachtig rood, bij wijze van spreken? Maar het wijst natuurlijk ook naar de zonde. De Heer Jezus is voor ons tot zonde gemaakt. Die tweede periode dat hij aan het kruis ging, waar inderdaad dan die, hij aan het eind daarvan hij uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zederhout. Ook in Johannes hoofdstuk 19 lees je, en Jezus die zijn kruis droeg, ging op weg naar Golgotha. Hij droeg zijn kruis. Ik zeg niet natuurlijk dat het kruis van zederhout was, maar het was van hout. En in Handelingen 5, daar zegt de apostel Petrus dat jullie hebben hem aan het hout gehangen. Ook later in Handelingen lees je het weer. Hij is aan een hout gehangen. Dus het scharlaken, het kleed, maar ook het kruis. Maar zederhout spreekt ook van de koning. In Ezekiel hoofdstuk 17, moet u voor uzelf eens lezen als je nog een notitie maakt. 19, daar lezen we over een gelijkenis die de Heere aan Ezekiel geeft. En dan zegt hij, er kwam een hele mooie gebond gevederde arend. En die kwam naar de Libanon en die nam daar een takje van een cederboom. En die bracht dat naar een land van koophandel. En daar schoot het wortel enzovoort. En dan komt de uitleg, de koning van Juda zal door Babel worden gedeporteerd naar Babel. Een land van koophandel. Maar als je dan verder doorleest, dan staat er dat de Heere zegt, maar ik zal zelf een takje nemen van de top van de ceder en ik zal hem planten en hij zal tot een boom worden, maar de vogels in zijn schaduw zullen nestelen. En dat is de Messias. En zo zien we dus dat cederhout niet alleen spreekt van het kruis, maar ook van het koningschap. De Heer Jezus, hij is koning als koning geboren. Waar is de koning der Joden die geboren is, zeiden de wijzen uit het oosten aan het begin van zijn leven. En aan het eind van zijn leven stond boven het kruis Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En dan hyssop. Dat moest er ook bij gedaan worden, bij dat ritueel. Nou, hyssop, dat was een heel belangrijk plantje voor ceremoniële reiniging, maar werd ook toegepast in Egypte. Dat bloed van dat lam, dat moest met hyssop gesmeerd worden aan de beide deurposten aan de bovendorpel. Hyssop spreekt van de nederigheid, van het kleine. Van Salomo wordt gezegd, hij sprak van de ceders op de Libanon, die immense bomen, tot aan de hyssop, die komt uit de muur. Dus van heel groot tot heel klein. Maar dat hyssop, dat kon ook best wel groot worden, want in Johannes 19 weer, toen de Heer Jezus bijna het eind was van zijn lijdensweg, toen zei hij mij dorst. En toen namen ze een spons en staken die over zo'n hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Dus wat zien we in Leviticus hoofdstuk 14? We zien allemaal heenwijzingen naar het lijden van de Heer Jezus, waar de Heer zoveel details eigenlijk geeft van die lijdensweg. Nou, die levende vogel moet dan met dat cederhout, dat karmozijn en dat hyssop, dat is daar als het ware mee verbonden, in dat water worden gedoopt en dan moet die melaatse die dan genezen is, 7 keer worden besprenkeld. En als dat gebeurd is, dan moet die vogel, die priester moet dan die vogel in het open veld laten wegvliegen. En we lezen natuurlijk over heel veel offers in het Oude Testament. En het eindigt altijd met de dood. Logisch. Maar dit is eigenlijk één van de weinige, misschien wel de enige keer dat we ook lezen over opstanding. Want die levende vogel is een beeld van de opgestane heiland. En die opstanding is zo ontzettend belangrijk, zo cruciaal. Wat van Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, als Christus niet gestorven was, dan waren wij nog in onze zonde. Als hij niet was opgestaan, dan waren wij nog in onze zonde. Dan was er geen vergeving en dan zijn alle die in Christus ontslapen, zijn verloren. Zo belangrijk is de opstanding. We hebben een opgestane heiland, een levende heiland, die inderdaad een hele lange lijdensweg is gegaan, zoals het beschreven wordt in de schrift. En over die opstanding, ja, daar lezen we eigenlijk in verhouding dan veel minder over. Maar wel natuurlijk het getuigenis wat erover gegeven wordt in de handelingen en ook later in de brieven. Dat ritueel, dat is dan eigenlijk nog maar aan het begin. Als het allemaal gebeurd is. We hebben met elkaar gelezen, dan moet hij zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij rein, eerste keer. Wordt 3 keer over, dan is hij rein gesproken. Hier de eerste keer. Dus na dat ritueel met die vogels, als hij zich gewassen heeft, als hij zijn haar geschoren heeft, dan is hij rein. En dan mag hij weer in het kamp komen. Dat is de eerste stap. Hij mag van buiten het kamp in het kamp komen. Maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag moet hij al zijn haar afscheren. Zijn hoofd, zijn baard, zijn wenkbrauwen, alles afscheren. Misschien zelfs nog wel ander haar. Alles moest hij afscheren. En dan moest hij zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. En dan is hij rein. Staat er weer in vers 9. En dan denk ik dat hij dan in zijn tent mocht gaan. Dus op de 7e dag is hij rein. Maar dan is het nog niet klaar. Op de 8e dag moeten dan offers gebracht worden. Dat ga ik nou niet uitgebreid behandelen. Maar het opmerkelijke is dat eigenlijk alle offers worden genoemd die er in het Oude Testament werden voorgeschreven. In dit ene stukje lezen we over een beweegoffer, over een schuldoffer, over een zondoffer, over een brandoffer en over een graanoffer. Het zijn eigenlijk alle offers van het Oude Testament. En ieder offer liet iets zien van een bepaald aspect van het lijden van de Messias. En het doel van zijn lijden. En nu vind je eigenlijk al die offers samen gebald hier, om uiteindelijk die man die dus genezen is van die melaatsheid, officieel, ceremonieel, rein te verklaren. Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dan zijn we gereinigd door het kostbare bloed. Dan zijn we gereinigd op grond van het offer. Dan zijn we ceremonieel ook gereinigd om te komen uiteindelijk in Gods tegenwoordigheid. Want als dat offer, als die offers gebracht werden, dan lezen we voor de 3e keer dat er al staat, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, althans dat stuk wat we gelezen hebben, en dan is die rein. En dan mocht hij dus in de tabernakel komen. Dus eerst in het kamp, vervolgens in de tent, zijn eigen tent, en vervolgens in Gods tegenwoordigheid in de tabernakel. En wij zijn op grond van het offer van de Heer Jezus, op grond van dat complete, volmaakte offer, zijn wij nu gerechtigd om in Gods tegenwoordigheid te komen, waar de Hebreeën over schrijft. Laten we dan met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade door het bloed, door het lichaam van Christus en door zijn bloed. Dat reinigingsritueel op die 8e dag, de 8e dag, dat is de dag van de opstanding, van het nieuwe leven. Ik denk dat dat afscheren van al dat haar eigenlijk al iets was van het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen, want ja, dat haar gaat vanzelf weer groeien. En zo is het met ons ook. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 17. Maar dan wordt er ook nog iets gedaan met dat bloed van dat schuldoffer. Dat werd gedaan op de rechter oorlel, op de rechter duim en op de rechter grote teen van degene die gereinigd moest worden. En dat in feite spreekt dat het horen, het handelen en het wandelen dat dat moest zijn onder het bloed. Vanuit de vergeving, vanuit de verzoening. Op grond van het offer van de Heer Jezus. En vervolgens moest er dan van die olie genomen worden. En die moest in de linkerhand van de priester worden gegoten. En met zijn rechtervinger moest hij erin dopen. En dan moest hij dat smeren bovenop dat bloed. Op die oorlel, op die duim en op die grote teen. En olie in de Bijbel is een beeld van de Heilige Geest. En zo moet in feite ons horen, onze handel en onze wandel onder de leiding van de Heilige Geest zijn. Op grond van het bloed. Eerst het bloed. En vervolgens de leiding van de Heilige Geest. En dan kunnen we zo inderdaad in de tegenwoordigheid van God komen. Dan kunnen we komen omdat Hij ons heeft genezen van onze zonde en schuld. En omdat Hij op grond van het offer van de Heer Jezus ons niet alleen heeft genezen, maar ons ook heeft in staat gesteld, ceremonieel gereinigd zijnde, om in Gods tegenwoordigheid te komen. En het is de bedoeling dat wij natuurlijk ook daarna leven. Dat inderdaad onze horen, maar natuurlijk ook ons kijken, want dat kijken. Maar dat heeft natuurlijk allemaal met hetzelfde te maken. Het heeft allemaal met je zintuigen te maken. Dat we inderdaad dat onder het bloed is. En als we daar verkeerd in gaan, dan mogen we dat belijden. Moet ik ook belijden. En dan mogen we weten dat er vergeving is. En dat het onder de leiding van de Heilige Geest zal zijn. Wat we horen, hè, zoals dat hele mooie kinderliedje zegt. Bewaar je oor voor wat je hoort. En bewaar je hand voor wat je doet. En bewaar je voet voor waar je gaat. Nou, dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van wat hier staat. En wat heeft de Heer in zijn geweldige wijsheid, 1500 jaar voor de komst van de Messias, eigenlijk zo gedetailleerd laten zien in die beelden van de Zoon van God die naar deze wereld kwam. Om voor ons te lijden, te sterven, maar bovenal op te staan. Want Paulus zegt in Romeinen 8, Christus Jezus is de gestorvene, ja wat meer is de opgewekte. Wat meer is de opgewekte. Die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Geprezen zij zijn naam. Amen.